De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 24. Ik lees u daarvan voor vers 40 en vers 45. Lucas 24, ik lees u voor vers 40 en vers 45. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. Vers 45, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. Wij zouden hier ook wel weer boven mogen zetten wat we met de paasdagen hoorden. O God, zij hebben uw gangen gezien. De openbaringen van de Heer Jezus, die de opstanding en het leven is, zijn zeer verschillend. We hebben gehoord van Maria Magdalena, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren. We hebben zijdelings ook gehoord van die vrouwen die op de terugweg de opgestane ontmoeten en zijn stem hoorden, wees gegroet, en zij grepen zijn voeten. We hebben ook gehoord van de Emmausgangers, hoe zij door het woord werden onderwezen door de Heer Jezus zelf, en zij kenden hem niet. Hoe zuiver de Heilige Geest ons daarin voorhoudt, hoe het God behaagt om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Zo was het immers ook met de Emmausgangers, en pas aan het einde, maar dan komt hij ook weg uit hun gezicht. Pas dan herkenden ze hem. In ons schriftgedeelte is ook sprake van een verschijning. Verschijning aan de 11 apostelen. Er zijn er nog meer bij geweest. Het waren 10 apostelen. Judas is er niet meer. En Thomas is er nog niet bij. Maar het is nou eenmaal een vaste uitdrukking, die 11 apostelen. Maar in ieder geval, de Emmausgangers zijn ook binnengekomen. En de vrouwen zullen ook wel aanwezig geweest zijn. Het is een vrij groot gezelschap, denk ik. Misschien wel in het huis waar ze het avondmaal hebben gehouden met elkaar. Dat zal wel een vriend geweest zijn, die zijn hart en zijn huis heeft opengesteld voor de Heer Jezus en zijn volgelingen. En het is gewoon onmogelijk om nou precies te kunnen beschrijven hoe het daar geweest is. Er is natuurlijk ontzettend veel te bepraten met elkaar. En toen er geklopt werd en gebonkt op de deur, toen hebben ze de grendel weggedaan en daar stonden de Emmausgangers in dat late uur. Het was al donker geworden. En die zijn er nog eens bijgekomen met hun ontmoeting, wat zij hebben ervaren. En ze worden al begroet, de Heer is waarlijk opgestaan. Hij is van Petrus gezien. En toch, het is allemaal nog zo vreemd. Die het begrijpt, die begrijpt het. Ik weet anders niet te zeggen. Het kan zijn dat er een overtuiging is. Ze hadden het toch gezien. Ze hebben zijn stem gehoord. En toch, alles zo vreemd, zo onwerkelijk voor hun bevatting. De Heer Jezus is toch op een andere manier aanwezig dan voor zijn opstanding. Er is toch wat veranderd. Het is niet meer zo als vroeger, toen ze samen aten en dronken en wandelden en met het scheepje voeren op de zee. Het is alles anders geworden. Er is iets ongrijpbaars in. Ze kunnen het niet vasthouden. Je zou zeggen, zonder dat ze het zelf weten, worden ze al van de opstandingsdag af, ja al van eerder, worden ze al erop voorbereid. Ik ga heen tot mijn vader. Daar worden ze op voorbereid, langzaamaan. De Heer Jezus kwam wel bij deze en gene, maar hij bleef niet. Het zijn allemaal niet zulke lange tijden geweest. Het was betrekkelijk kort. Al zijn verschijningen staan in het teken van dat woord wat hij sprak. Ik vaar op. En dat kun je merken. Dat kun je merken aan de gesprekken. Dat kun je merken aan de twijfel, aan de vrees, ja, de ontzetting. Je kunt merken dat ze, ja, blijdschap en een zekere twijfelmoedigheid, die vechten als het ware tegen elkaar in. Aan de ene kant is het, het is toch waar, we hebben toch zelf beleefd. En kan Maria Magdalena, ja, ze zullen ook haar woord toch wel gehoord hebben, al hebben ze het aanvankelijk niet zo geloofd. Bij een van de evangelisten lees je dat ze ook die twee nog min of meer hebben gewantrouwd. Dat klopt niet met wat hier staat, maar ik denk dat de een die heeft gezegd, ja waarlijk, de Heer is opgestaan. En een ander, die eigenlijk nog niks gezien had, alleen maar horen zeggen, dat die gedacht heeft, zou het wel echt waar zijn? Waarom is hij er dan niet? Waarom doet hij zo, dat hij elke keer maar even komt? Ja, en dan is er al gauw nog een beetje jaloezie bij. Waarom hij wel? En waarom is de Heer Jezus niet aan mij verschenen? Komt er dan ook nog een beetje bij? Ach, wat is een mens? Wat zijn mensen? Wat zijn wij toch ergens? Kleine, nietige schepseltjes. Wat wordt er gestreden in de mensenziel om de voorrang? Twijfel, ongeloof, angst, blijdschap, hoop, liefde, geloof. Allemaal van God. Maar wat in de mens is, zoals we eigenlijk zijn, dat kan dat goddelijke niet aanvaarden praktisch. Ja, het kan wel bij God vandaan. Maar je zou zeggen, wij zijn helemaal aangelegd om het niet te geloven. We zijn helemaal aangelegd om bang te zijn. En om er vreemd tegenaan te kijken. De opstanding en het leven, heeft hij gezegd, dat ben ik. Ik ben het. En dan daartegenover die mensjes, die zich helemaal niet zo voelen staan, die eigenlijk kreupel zijn en door hun knieën heen zakken. Mensen die ook angst kennen, want Johannes vermeldt, als hij deze gebeurtenis beschrijft, dat ze de deuren op slot gedaan hadden. Een goede grendel ervoor gedaan vanwege de vrees, de angst voor de Joden. Ja, mensen die zo hoog van de toren blazen, die zegt, waar moet je nou bang voor wezen? Ontstaat de sterke held terzij. En ze beseffen niet dat die sterke held nou juist die bange mensen terzijde staat, omdat ze zo bang en verlegen en verslagen zijn, dat ze bij het minste omvergeworpen worden. Nee, de kerk is geen held. Het zijn niet die heldenfiguren uit de vaderlandse geschiedenis. Maar het zijn de bezochten met de opgang uit de hoogte. Zij hebben zijn gangen gezien. Dat mag ons nu nog tot troost zijn. Dat mag tot troost zijn van de dwalende schapen, van de wankelmoedigen, van de neergedrukten, van de twijfelmoedigen. Het mag hun tot troost zijn dat deze Heere zelf zich bemoeit met de zulken. En ze hebben er ook van geleerd. Als je de brieven leest later van de apostelen, dan spreken ze van die vastigheid en die zekerheid die er in die Christus is. Van dat pand dat weggelegd is in de hemel. En hoe ze in de kracht Gods bewaard worden tot de zaligheid. Ze hebben ervan mogen leren. Maar ze waren van zichzelf helemaal niet zulke gelovigen. Nou zitten ze bij elkaar. De deur zit op slot. En ze wisselen uit wat er allemaal gebeurd is. Ieder heeft wat te vertellen en die niks gezien heeft en niks gehoord heeft, ik stel me voor dat die een beetje zwijgzaam ertussenin zitten met een bedenkelijk gezicht. Ja, zou je ook graag wat willen zien? Ik kan het wel begrijpen. Als je hoort vertellen of zien, het hoeft geen eens zien te zijn, maar als je hoort vertellen een ander hoe zijn hart verblijd is geweest in de Heere, dan kan het ook wel bij u zo zijn dat je zegt, ach, wie het ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Dan ligt het nog gunstig. Het kan ook zo zijn als die man op gezelschap, die stond nijdig op en hij zei, de briefjes van 10 en van 25 en van 100 vliegen maar over de tafel. En ik heb niks. En toen liep hij boos weg. Hij kon niet verdragen dat de anderen zo verblijd waren met de Heer Jezus Christus wat hij gedaan had. Hij zat er als zo'n dor mannetje bij. Was ook een kinderseer. Maar dat kan ook. En als zij van deze dingen spraken, die wonderlijke dingen. En de Emmausgangers erbij verteld hebben, hoe ze hem herkenden in het breken van het brood, dat ze op eenmaal zagen, 'tis de Heere. terwijl Maria Magdalena de tranen over de wangen lopen van blijdschap. Zij heeft hem toch ontmoet. En Petrus, hoewel nog niet in de discipelenkring officieel in zijn ambt hersteld, de Heere heeft ook met hem gesproken van vergeving voor al zijn overtredingen. Aangenaam. En toch bang. En toch bevreesd. En toch de grendel op de deur. Zo kan het zijn in het zondaarsleven. Dat om welke reden kun je zelf haast niet noemen of begrijpen. Dat je zegt, ben je nou vreemd aan de Heer Jezus? En dat je moet zeggen, ja, nee. Heb je hem mogen leren kennen uit het eeuwig evangelie door de Heilige Geest verlicht? Dat je moet zeggen, ja, toch wel. Ben je ook aan hem verbonden? Ja. Hij alleen kan mij eeuwig gelukkig maken. En dat er toch nog is zo'n onbestemde vrees. Zo'n angst. Ze zijn bang voor de Joden. Maar dat betekent ook dat ze bang zijn voor hun leven. Voor hun eigen leven zijn ze bang. Anders zou je zeggen, als je daar niet bang voor bent, nou wacht dan de zaak maar af. De Heere in de hemel is toch sterker dan het woede. Ja, maar ze hebben meegemaakt dat de Heere Jezus toch maar gekruisigd is. Gedood. Nou, misschien is er wel iets in hun harten van, waar moeten wij dan verschijnen? Waar moeten wij dan blijven? Laten we maken dat we, ja, dat we wegkomen of dat in ieder geval de deur goed gesloten is. Bang. Voor je leven. Het levensgevaar. Dat ze binnenkomen en je ter dood veroordelen en je gestenigd of gekruisigd wordt. Misschien is het je ook een raadsel dat je zegt, ja, ik weet wel. Ik heb van hem mogen horen. En ik heb van God mogen leren wat een allerjammerlijkst schepsel ik ben. Zo gans verdorven. Daar hoef je niet voor in het buitenland gezeten te hebben hoor. Helemaal niet. Hoef je ook niet voor soldaat geweest te zijn. Dat zegt allemaal niks. Maar als je jezelf leert kennen, wat komt er dan een wereld van ongerechtigheid bloot? Vrees. Dat je mag zeggen, ja, dat weet ik. Daar weet ik iets van. Dat heeft mijn hart geloofd en beaamd. En ook beaamt dat God, God is, die zijn geliefde zoon gezonden heeft in deze wereld, om voor zulke te betalen. Ja, ook. En toch bang. Bang voor ziekte, bang voor je leven, bang voor kanker. Hoe kan dat dan toch eigenlijk? Ja, je ziet het. Om de vrezen der Joden zitten ze achter de deur. Met de grendel erop. Zo kan een mens nu nog treffelijke dingen hebben mogen leren. En verstaan. En toch de angst in het hart. de vrees in het hart. Ja, het is zo sterk als de Heer Jezus plotseling komt, dan schrikken ze. Dat zou het nou eigenlijk zijn. Daar komt de Heer Jezus zelf staan. In het midden van hen en zeide tot hen, vreesde zij u lieden. Bij Johannes staat tot twee maal toe, begin en aan het eind. Vrede zij uw lieden. Wat een geschiedenis. Jezus was in de gesprekken al aanwezig. Jezus was ook in hun hart, in hun gedachten. Maar hij zelf, ik zei het reeds, zo ongrijpbaar. En dan opeens staat hij in het midden. Wat een liefde. Wat een ontferming. Want de rechtvaardige zal door het geloof leven, heeft de Heer gezegd. Ja, hun moeten de grondleggers zijn als het ware. De verkondigers van het heilige evangelie. Hun moeten oor- en ooggetuigen zijn. De dingen die hun handen getast hebben en die hun ogen gezien hebben. Hun oren gehoord van het woord des levens. Daarom gaat het in die letterlijke zin nu niet meer op. Nu kunnen wij niet verwachten dat de Heer Jezus zelf in vlees en bloed, lichamelijk, hier in ons midden zou komen. Hij komt eenmaal op de wolken des hemels. Maar daar moest het al zo nog geschieden, opdat zij getuigen zouden zijn van al deze dingen. Opdat, zegt Johannes, gij geloven moogt. De mensen die twijfelen aan de opstanding van de Heer Jezus Christus, die hebben geen verstand. Ja, wat hebben we ook niet, we hebben geen verstand. Als je die eenvoudige gebeurtenissen leest, dan zeg je, ja, dat is nou echt geen verhaal door een of andere fantast geschreven. Dat is nou echt waarachtig midden uit leven. Juist ook omdat de verhalen niet allemaal precies hetzelfde zijn bij de evangelisten. Zie je zo duidelijk dat het waarachtig was. Als ze van deze dingen spraken. Ze zijn er zelf niet mee opgeschoten. In die zin dat ze dit verhaal hebben geschreven. Want het was geen eerkroon voor het schepsel. Maar een erekroon voor de herder der schapen. Dat hij de dwalende schapen zoekt. Jezus zelf. Nou, dat gebeurt nog wel, maar dan geestelijk, door het woord, door de heilige geest, door de heilige sacramenten komt hij, kan je ook bij betrokken zijn, en toch dat je hart hunkert. Naar die innerlijke blijdschap en vergenoeging, om hem te mogen prijzen. En daarmee ontken je niet, dat je in zijn naam alleen hoopt. Nee, dat ze spraken over al deze dingen. Maar je zou zeggen, dat dadelijk ingrijpen van de Heilige Geest in onze ziel, zodat onze zielen zich verliezen mag in hem. Kan nog gebeuren. Dat kan de Heere geven, zo extra in het hart. Hier komt die lichamelijk, Jezus zelf. Mooi woorden, dat Jezus zelf. Ze hadden het over hun geliefde. En opeens staat hij in het midden van ze. Het is niet op de deur geklopt. Nee. De mensen hebben heel wat afgepiekerd, maar ja, Luther die zegt het zus, Calvijn zegt het zo. Luther denkt dat de Heer Jezus dwars door de deur heen gekomen is. Calvijn denkt dat de Heer Jezus door een wonder het slot van de deur opengemaakt heeft. Ik kies geen partij, hoor. Vroeger dacht ik ook altijd, ja, Luther die heeft de menselijke natuur van de Heer Jezus vergoddelijkt. Daarom stelt Luther ook de Christus aanwezig in de tekenen van brood en wijn. Maar nou weet ik het niet meer. Nou zeg ik, de Heer Jezus, die kan wel dwars door de deur heen, hoor. Of hij het gedaan heeft of niet, maar hij kan dwars door de deur heen. Hij kan zomaar wegkomen uit hun gezicht. Hij kan zonder dat iemand iets hoort of iets ziet, kan hij zo in het midden staan. Dat is het wonder juist. Ik heb daarover een voorstelling. Die gaat onze gedachte, eigenlijk ons verstand, te boven. Ik heb een gedachte. De Heer Jezus, hé, als ik zei, ik moet in het midden. Nee, opeens is die daar. Hij is er. Opeens. Daar staat hij. En hij spreekt. O, wat een troost. Wat een wonder. Wat een troost. Wat mogen we hieraan verbinden? Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Al lig je op de grond, al heb je de moed verloren, al heb je zwaar gezondigd tegen de Heere, al ben je op een verkeerde weg gekomen. Ach, hij is genezer, medicijnmeester. Waar hij ons geroepen heeft, tot die bruiloft des lands, waar zal hij ook zorgen dat ze er komen? Hij zal ervoor zorgen. Op het alleronverwachts en ongedacht, is hij er zelf in het midden. Dat is nou, ze zeggen wel eens christologisch, christocentrisch. Dat is nou christocentrisch. Jezus zelf in het midden. Want het gaat om hem. En in hem gaat het ook om de drie-enige God. Maar die God heeft zich in hem willen openbaren. Van buiten hem is die God een verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Och, als de Heer Jezus toch komt. Ik denk aan die dienstkameraad. Ach. Ik hoop dat hij zijn ziel als een buit heeft mogen uitdragen. Hoop je zo. Dat Jezus zelf er geweest is. Als je zo ligt, dat je in zo'n korte tijd tot zover lam bent, helemaal. Gisteren met een zuurstofmaskertje op. Hè? Zo'n kind dat daar geen eens bij ziek in het ziekenhuis ligt. Wat een verdriet. Maar als Jezus zelf nou in het midden komt, dan kan het. Dan gaat het. Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij zijn volk naar het eeuwig licht. Maar als dat er niet bij is, oh, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Al worden we schatrijk, al doen we zo'n huwelijk, al zijn we geëerd en geprezen. Die ellendige Lazarus is oneindig veel gelukkiger dan wij. Want over iedereen komt de dood dat wij voor God moeten verschijnen. Wat baat het dan? Al zou iemand de gehele wereld gewinnen en hij lijdt schade aan zijn ziel, en Jezus zelf is er niet. Alles verloren. Alles kwijt. Ja, hij komt tot de zijde. In de volle zin van het woord. Hij heeft voor ze betaald. En nou komt hij bij ze. Hij komt met de kwitantie als het ware. Komt hij bij ze. Vrede zij uw lieden. Of die zeggen wil, ja, vrede is een veelomvattend woord. En dat duidt niet zozeer vredigheid aan. Nee, vredigheid, dat kan nog zo zijn dat er geen echte vrede is. Maar het Bijbelse vrede strekt zich veel dieper uit. Het is een samenvatting van alle heil. Een samenvatting van Gods gunst, dat er geen kwaad meer bij is. Dat je niet bang hoeft te wezen. Dat is de vrede. Dat je niet bang. Ja, je mag wel bang wezen, maar wees dan bang voor jezelf. Maar bang hoef je niet te wezen. Vrede zij uw lieden, dat zegt hij. Die ook sprak, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Dan komt hij uit dat volbrachte borgwerk, komt hij op. En komt hij in het midden van die ellendigen. En komt hij ze de boodschap bij de vernieuwing doorgeven. De rekening is betaald. De schuld heeft hij uit zijn boek weggedaan. Ook ziet hij geen van uw zonde aan. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. Vrede zij uw lieden. Wij kunnen het elkaar toewensen. Ga je goed. Maar we kunnen niks maken. Niets. Niets kunnen we daar stellen. De mensen zeggen nou sterkte hoor. Goed, zeggen we ook, daar gaat het niet om. Maar je kunt geen sterkte geven. Het is Israëls God die sterkte geeft. Israëls God. Van hem heeft het volk de kracht ontvangen. Maar mij kunnen het niet. Als Jezus zegt, is het geen vrome wens. Vrede zij uw lieden. Maar schuift hij met dat hij het zegt. Als waren de gordijnen open van dat welbehagen God. Van dat verbond der verlossing en des vredes. Van dat genadeverbond wat in Jezus Christus nou geopenbaard is. Hij schuift het open. En hij zegt tegen die bange, twijfelen, ontzette mensjes. Die gewoon schrikken, want dat nou? En de emmers gaan het dan. Je begrijpt het niet. Maar voor ze iets kunnen zeggen, zegt hij zijn boodschap al. Vrede zij uw lieden. Het is toch een wonder dat de Heere dat vandaag nog komt te zeggen. Elke uitlating van zijn liefde, van zijn gunst, ligt verankerd in de vrede met God. Daarbuiten kan het niet. Is een vrucht van de zoen en kruis verdiensten van de Heer Jezus. Vrede zij uw lieden. Niet jullie moeten dit of dat doen om vrede te maken. Nee, dat kunnen wij niet. Te vergeefs bouwen zelfs bouwlieden eraan. De Heer bouwt het huis. De Heer brengt de bewoners in het huis. De Heer waakt. Ook als wij slapen en sterven. Hij waakt. Vrede zij lieden. Dat betekent. Dit is jullie deel. Jullie erven vrede. Dus van God je toegeschonken. Toegedeeld. Je hoeft niet zo bevreesd en zo bang te zijn. Want ik breng het grootste hoopte mee dat je je in kunt denken. Vrede met God. Vrede met zijn heilig recht. Vrede met zijn heilige wet. Vrede met zijn onkreukbare rechtvaardigheid en heiligheid. Vrede aan die God, die door onze zonde onze rechter geworden is. Hij zult sterven. Diezelfde God komt in deze redder te spreken. Vrede zij u lief. Ja, als dat er waarachtig geloofd wordt. Wat zit daar dan een uitzicht in? Door het oorlogsgedreun heen. Door tijd nog eeuwigheid te vernietigen. Geen krankheid, geen ziekte, geen noodgeschrei kan dit overstemmen. Vrede zij u lieden. Al zou onze weg gaan door de zee en onze voeten door diepe water stromen. Vrede zij u lieden. Al kwamen wij in onze ontmaskering te staan als zulke ellendigen. Die moeten bekennen. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Vrede zij u lieden. David mocht het horen. God heeft ook uw zonde vergeven. Vrede. Al zal het zwaard niet van je huid wijken. Vrede. O, wat is dat groot. Wat is dat een wonder. Dan zeg je wel eens ja. Gods kerk, Gods volk. Dat is het meest akelige, nare volk van de hele wereld. Dat is de ene kant. Maar de andere kant is. De hemel zelf heeft zich ermee bemoeid. En ondanks alle ellende en woede van de vorst der duisternis. Als God zich toch met je bemoeit, dan kun je het toch nooit begrijpen. Toch nooit. Waarom was het op mij gemunt? Dat God zich, dat God zo'n ellendige blij maakt. Midden in het verdriet. Ja, ja, dit is het voorspel. Van wat later gezongen werd, in het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Vrede zij u lieden. En dan, ze schrikken. En ze worden heel bang, zeer bevreesd. Ze raken helemaal in de war, net als die herders in de velden van Ephrata. Net als die herders. Want ze denken, een geest, nou moet je daar zo bang voor zijn voor een geest. Ja, dat zeg ik, maar je moet maar denken dat er een geest is. Geloven die mensen dan aan spoken ook nog een beetje? Tijd hiervoor dachten ze dat ze een spook van zagen op zee. Een spook. Mijn grootvader durfde niet alleen door de kerk als donker was. Dan dacht hij dat er een of andere wat in zat. Dan zag hij een rat en hij zag een boep en hij zag van alles en nog wat. Pakte de koster zijn wandelstok en dan zei die dominee, ik zal hem eens even doodschieten. Bang. Ja, die maakte er een grapje van. Maar opa was zo bang. Voor de dood was hij niet bang. Maar als hij een blaadje hoorde ritselen, dan dacht hij al, wat gebeurt er nou? Neeltje, ga schouw kijken. Ga schouw kijken. Wie er is? Zijn vrouw. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat ze een geest zagen. Ja, maar wat zou ze daarmee bedoeld hebben? Ja, dat weet ik ook niet. In het boek Job vind je ook zoiets, hè, van een geest die tot 's nachts die voorbij ging en die sprak. In de diepe slaap, als er een diepe slaap op de mensen komt, dan kun je soms dingen zien, dingen beleven. Echt. Zij menen dat het een soort geestverschijning is. Maar er is niemand die hem herkent. De emmersgangers die zeggen niet, daar is hij weer. Nou is hij hier gekomen. Petrus die heeft hem ook gezien. Maria Magdalena. Enkele vrouwen. Zou dat komen omdat wij eigenlijk zo verstandig zijn? Dat we zo verstandig zijn. Dat we zeggen, ja, dat kan toch eigenlijk niet. Het is toch niet normaal meer. Zou het komen als er nou geklopt zou worden en er was een stem geweest, zeg, laat jullie mij eens in binnen. Het is buiten koud en donker en ik heb honger. Dat zouden we kunnen begrijpen. En als we dan de deur een keertje open gedaan hadden en we zouden het gezien. Ja. Ja, oh, kom binnen. Maar als er nou helemaal niet geklopt wordt. En je zit daar zo bij elkaar en ieder met zijn eigen gedachten en woorden. En hij staat er dan gewoon. Opeens in het midden. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet. Ik heb ook wel eens gedacht, dat kan toch niet. Dan ging ik naar de kerk. Dacht ik, vanmorgen zal God mij verdoemen. Als jongen, dacht ik dan. Want ja, ik heb tegen God zwaar en altijd weer misdreven. Denk je, dat zal God. Dat je in de kerk zat, dat je eigenlijk geen eens goed durfde te kijken. Je zegt, wat doe jij hier, zondaar? En dat in plaats daarvan God met zijn eeuwige troost komt. Dat je daarvan schrikt, dat je het gewoon niet begrijpen kan. Je zegt, is dat nou waar? Of is het nou niet waar? Kan dat? Kan de Heere God zo bij mij komen om mij wat te geven? Om mij de hoop te geven die niet beschaamd en een kruimeltje liefde in het hart. Kan dat? Zo'n liefdeloos schepsel en monster? Dat kan niet. Met ons verstand kan het niet. Ja. Als ik nou eens een paar dagen overheen zouden zijn gegaan, als ik nou eens een paar dagen niet gegeten zou hebben. En ik had op de grond gelegen. En ik had mijn knieën open gekropen. Dat misschien dan God zou kunnen komen. Ja, ja, ja. Maar dit, dat wonderlijke, dat nou op grond van dat volbrachte werk, de Heere zich niks meer van die gesloten deuren aan hoeft te trekken. Dat op grond van dat volbrachte werk kan de Heere zo binnenkomen bij een zondaar of een zondares, al is de vloer niet aangeveegd, al ligt de tafel op de grond gesmeten, al ligt alles van zijn plaats. Op grond van dat volbrachte werk kan die levensvorst binnenkomen en orde op zaken stellen. Voel je dat het allemaal alleen van God uitgaat? Van de Heere Jezus en van de Heilige Geest. Dat wij er helemaal niet aan te pas komen. Maar dat moet ons niet verschrikken. Maar juist verblijden en doen hopen. Al is het hopeloos. Al zegt je verstand, dat kan niet. Het kan wel. Want hij heeft geroepen. Het is volbracht. en de weerklank van dat volbracht is, vrede zij uw lieden. Oh, nog bang? Nog denken dat je een geest ziet, zou het wel waar zijn? Denk je dan dat de duivel dat doet? Denk je dat de duivel dat doet? Dat de duivel die liefde, die vrede op deze manier uitloopt te delen? Dat kan toch niet? Zijn enige doel is om alles uit elkaar te rukken en te vernielen. En daar kan hij ook de godsdienst voor gebruiken. Natuurlijk kan hij ook vroom voor zijn. Maar het uiteindelijke doel is niet vrede, zij uw lieden, maar oorlog, verbittering, haat en nijd. Nee hoor, je hoeft niet zo te schrikken. Je hoeft niet zo bang te zijn, niet te denken, hé, een geest, een spooksel. Want hij haakt er direct op in. Hij zegt zomaar gelijk, waarom zijn jullie zo ontroerd? Kijk nou, die mannen, al die mannen. Petrus had alweer een aardig woordje gesproken hoor. Nou, die de Heer Jezus heeft gezien. En de Emmausgangers ook, zijn toch kerels. Die hebben notabene bij elkaar tenminste zo'n uur of 4, 5 gelopen. Vandaag. Kilometer of 11 heen en terug. Die mannen. En Maria Magdalena. Och, die is helemaal onbevattelijk voor schrik. Die schrok nog niet van een engel. En als je nou die mannen allemaal ziet zitten, zitten ze allemaal zo. Ontroerd, dat wil zeggen. Het zijn net van die rietstengeltjes. Die staan te bibberen en te beven. Tjonge. Zijn dat nou de mensen, de lichten aan de kerkhemel? Zijn dat nou de mannen op deze Petra zal ik mijn gemeente grondvesten? Ja, dat zijn ze hoor, maar het gaat anders dan dat wij denken. En zoals wij het gedacht hadden. Ik zal mijn gemeente gronden. En dan kan de Heere nog zo'n bevend rietstengeltje gebruiken, omdat hij het doet. Anders kon het nooit. Alle roem is uitgesloten. In al deze geschiedenissen, in de gangen van deze vorst, is onze roem uitgesloten. Wat ben je bang? Wat ben je ontroerd? Waarom klimmen er zulke overleggingen op in uw harten? Waarom? Waarom geeft je hart geen goede reden op? Een goede reden? Waarom ben je niet blij? Waarom kom je nou juist met zulke overleggingen? De Heere ziet overal dwars doorheen. Ieder. Je kunt de gedachten gewoon snijden daar in de zaal. De gedachten van de mensen die er zitten. Oh, een geest. Oh, nou is het afgelopen. Oh, nou dit. Oh, nou dat. Sterven. God ontmoeten. Oh. Waarom klimmen zulke overleggingen in je hart op? Kijk. Mijn handen. En mijn voeten. De Heer slaat zijn lange gelaat wat weg. Kijk. Daar zie je de tekenen van de nagelen. En kijk in de handen. En bij de andere evangelisten lees je. Kom maar wat dichterbij. Raak me eens aan. Want de geest heeft geen vlees en beenderen. Ook al is het een verheerlijk lichaam. Maar het is toch tastbaar, zichtbaar. Tekenen zitten er juist voor hun nog in. Voor die discipelen. Dat ze het kunnen zien. Het is de gekruisigde. De gekruisigde is de opgestaan. De gekruisigde is de koning van de kerk. Ziet. Kijk eens. Nou mogen ze ook nog zien. Ja, hun wel. Wij ook met heilige avondmaal. En met de heilige doop. Mogen wij ook zien. Maar we mogen ook zien, ja, want de Heere, die zal door zijn woord en geest, zal die ze leren onderwijzen. Maar, nou, ze zo blijven steken, zegt de Heere Jezus, nou, kijk dan. dat ik het zelf ben. Dat mijn woord waarachtig is, vrede zij uw lieden. Dat ik het waarachtig zeggen kan, ik ben de opstanding en het leven. Tast mij maar aan. Ik denk dat ze het niet gedurfd hebben. Misschien hebben ze het niet gedurfd. Misschien dat Johannes voorzichtig zo eens gevoeld heeft. Johannes, de apostel, die aan zijn middelaars hart lag in de zaal. Maar doorgaans komt er dan een schroom als zoiets gezegd wordt door de meester. Dan heb je opeens niet zoveel belang meer daarbij om te tasten. Dan komt er schaamte. Ja, dan hoor je in gedachten, het staat niet beschreven, maar hoor je Thomas zeggen, het hoeft al niet meer, mijn Heere en mijn God. O, wat groot. Wat een herder der schapen. We komen niet klaar ermee nu, maar dat geeft niet, we gaan gewoon naar huis, want de tijd is om. Je blijft zo gauw steken. Als je er even in mag zien. Als er even de blijdschap komt. Omdat je weet dat die God nooit laat varen het werk zijner handen. En dat die God vasthoudt wat hij vast heeft. En dat die God, al lijkt het alsof hij ons te pletter laat vallen in de diepste put, dat diezelfde God erbij blijft. Vrede. Ik heb vrede voor je besteld. Ik heb vrede voor je bereid. Dat nou ook, dat stukje, dat kleine stukje, het is niet af, dat weet ik wel, neem me niet kwalijk, we komen nooit eruit, maar dat dit stukje ook troost mogen zijn. Voor bedrukte, voor ledigen in zichzelf, voor bange zielen, bewogen harten, twijfelachtigen, dat een troost mag zijn, dat Jezus Christus gisteren, en heden dezelfde is. Tot in eeuwigheid. Vandaag zegt hij het nog. Dan mag je te mogen vragen aan die Heere. Heere, laat uw woord, uw eeuwige evangelie, in mijn ziel ingaan. Want ik ben zo'n ijskoud gevaarte. Zo geharnast als een sauw. Het wil er niet in, Heere. Maar wilt u het erin brengen, opdat ik wederom mag verkrijgen de vreugde uw heils. En dat uw vrijmoedige geest in mijn leven mag regeren. Amen.